Ik ben Katrien Pauwels en vandaag neem ik jullie mee op koffiereis. In de aflevering vandaag zullen we het hebben over direct trade en wat dat nu precies inhoudt. Om jullie te situeren wat direct trade voor ons bij OR betekent, zal ik misschien eerst even schetsen hoe koffie in het algemeen kan aangekocht worden. In principe zijn er twee grote wegen hoe je koffie kan aankopen. Als koffiebrander hier in België of in Europa kan je koffie aankopen ofwel via de reguliere weg, die nog altijd 99% van de koffiebranders gebruiken. Dat is via traders. Een trader is in principe iemand die overal ter wereld koffie gaat aankopen. Bij boeren, bij coöperatieven, bij exporteurs. Die koffie naar hier brengt, stockeert in Europa. En vervolgens heeft hij een catalogus waar jij als koffiebrander kan uitkiezen. De origine die je wenst, de kwaliteit die je wenst. Intussen is het landschap van traders ook serieus gewijzigd en aangepast en gediversifieerd. Je hebt traders die in vooral commodity koffie zitten of lagere kwaliteiten zitten, maar je hebt ook traders die enkel gefocust zijn op specialty koffie. Dat is één manier van aankopen. Een andere manier van aankopen die de laatste jaren heel veel aan aandacht heeft gewonnen en aan belang heeft gewonnen, is direct trade. Dat is de manier hoe wij vandaag bij OR onze koffie aankopen. Nu, het is niet zo dat Tom en ik visionaire mensen zijn en 12 jaar geleden tot de conclusie kwamen dat vandaag, na een coronacrisis, iedereen zou wakker liggen van korte keten. En dat we dat hadden kunnen voorzien 12 jaar geleden. Nee, totaal niet. Het systeem hoe wij vandaag werken is heel organisch gegroeid. En laat me even situeren hoe we daarmee vertrokken zijn. Toen wij met OR startten, intussen 20 jaar terug, of 21 jaar terug bijna, in het begin moesten wij ook onze weg zoeken. Hè, want zoals ik in de vorige aflevering naar boven bracht, specialty koffie was een heel nieuw gegeven, was ongekend. En ook voor ons moesten wij zoeken van welke weg gaan we inslaan, hoe willen we ons positioneren, wie willen we zijn en dergelijke meer. En na een paar jaar stuiten wij op op de tekortkoming van de kennis over koffie bij ons hier, maar in het algemeen. In Europa, in de westerse wereld, was op dat moment heel weinig kennis en info over de andere kant van de wereld waar die koffie finaal geteeld werd. En wij vonden het nogal stuitend dat je een bedrijf opbouwt rond één product, rond koffie, dat geteeld wordt de andere kant van de wereld en dat die koffie, vooraleer wij daar iets over weten, vooraleer die in België in de haven binnenvaart, dat die in principe al er een leven heeft op zitten. Hè, dat die al 10 maanden geteeld, gegroeid, geplukt, gedroogd, verwerkt geworden is door mensen ergens in een koffieland, een paar duizend kilometer hier vandaan, en dat wij daar zeer weinig over weten. Met zeer weinig bedoel ik, op dat moment, wat er geweten was, was het land en meestal de provincie. En niet veel meer dan dat. Wij waren vooral gedreven door het verwerven van kennis en dat stoorde ons eigenlijk, dat we daar veel te weinig kennis over hadden. En zo hebben we voor het eerst besloten in 2009 om op zoek te gaan naar kennis. En die kennis in eerste instantie gewoon voor onszelf te verwerven. En het allereerste land waar we toen zijn naartoe getrokken was Brazilië. We zijn toen via in contact gekomen met een familie koffieboeren in Brazilië die op dat moment ook in transitie waren, want ook voor hen, niet alleen voor ons, is specialty koffie iets relatief jong en nieuw, maar uiteraard ook voor koffieproducers is dat iets nieuw. En op dat moment was die familie zelf ook op zoek van, oké, hoe kunnen we ons positioneren, hoe kunnen we onze rentabiliteit verhogen, want dat is altijd een eeuwig probleem voor koffieboeren. En het antwoord daarop kon ook voor hen specialty koffie zijn, wat vandaag specialty koffie is. Later in de volgende episodes zal ik dieper ingaan op specifiek wat Brazilië bijvoorbeeld voor ons gebracht heeft en voor elk van de 9 landen waar we vandaag rechtstreeks aankopen, zal er een aparte episode komen. Maar die familie waar we toen voor de eerste keer naartoe geweest zijn, de familie Dutra, dat is op vandaag nog steeds dezelfde familie, 13 jaar later denk ik, waar we nog steeds al onze Braziliaanse koffie aankopen. Dus wat is nu eigenlijk direct trade? Opnieuw, afhankelijk van aan wie je in de koffiewereld de vraag zou stellen, zal je waarschijnlijk verschillende antwoorden krijgen. En toch is er voor ons in principe maar één juist antwoord. En dat betekent dat je volledig rechtstreeks aankoopt aan de origine in het koffieproducerend land, bij de boer of bij de coöperatieve. In een van de volgende afleveringen zullen we ook dieper ingaan op hoe precies de koffiewereld georganiseerd is. Want het is niet altijd zo eenduidig dat dat bij een boer is. Hè. Afhankelijk van welk werelddeel, om voorbeeld te geven, in Brazilië zal je veel eerder te maken hebben met echt een koffieboer die de volledige verwerking alles in eigen handen heeft en ook eigenaar is van de gronden en de verwerkingsunit en zo. Terwijl in Afrika is de structuur en de organisatie totaal anders en werk je veel meer met coöperatieven. Maar meer daarover later. Dus voor ons bij OUR is direct trade niet op reis gaan naar de andere kant van de wereld, toevallig naar een koffieland, en met een boer een foto trekken en vervolgens die foto gebruiken op onze website. Dat kan een heel leuke reis zijn, dat kan ook zeer interessant zijn, kan je ook heel veel bijleren als je in de koffiewereld werkt, maar dat heeft niks te maken met direct trade. Als wij spreken over direct trade, dan gaat vooral ook de prijs die wij betalen, die prijs wordt rechtstreeks afgesproken. Dat betekent, bijvoorbeeld opnieuw met de familie Dutra, gaan wij rechtstreeks met hen beslissen wat onze aankoopprijs zal zijn. Vervolgens uiteraard, wij varen niet zelf met het schip met de koffie erop. Dus vervolgens komen er inderdaad een aantal andere mensen in de picture die voor ons de afhandeling doen, het vervoer doen, transport naar hier en het dedouaneren, de ganse papierwinkel in orde maken. En weten wij dat we bovenop de prijs die we afspreken met de boer Ginder een bepaalde extra kost moeten incalculeren voor de afhandeling en het vervoer van de koffie en verzekeringen en dergelijke meer tot in België, tot in Zeebrugge, waar de koffie voor ons wordt gestockeerd. De methode hoe wij vandaag direct trade voeren, die is bij ons, bij OUR, zeer organisch gegroeid. Betekent, zoals ik daarnet zei, het is niet zo dat wij 10, 12 jaar geleden beslisten, trouwens ik denk zelfs dat het woord direct trade nog niet echt bestond op dat moment of toch niet echt veelvuldig werd gebruikt. Dus die methode is heel organisch gegroeid vanuit noodzaak, vanuit gedrevenheid bij onszelf om op zoek te gaan naar kennis en telkens te zoeken naar, te zoeken naar antwoorden op de vele vragen die we hadden. Hè. En een van de eerste vragen die er was dat koffie heel veel verschilde van het ene jaar naar het andere. Hè. Het ene jaar had die bepaalde complexiteit die er het volgende jaar minder was of meer was, of meer aciditeit, minder aciditeit, dergelijke meer. En we willen daarop antwoorden hebben van waar precies komt dat nu? En dat heeft ons vooral gedreven om op zoek te gaan naar die antwoorden bij, in onze ogen, de enigen die daar een antwoord kunnen op geven zijn de koffieboeren zelf. We gaan er ook vanuit dat wij hebben kennis van ons deel in de koffieketen. Koffieboeren, die, ik vind het altijd fantastisch om rond te wandelen met een koffieboer in zijn plantage, want dan sta ik vol bewondering hoe die werkelijk de koffieplant kunnen lezen. En ik denk niet dat ons betrachting moet zijn om koffie te gaan telen. Hè. Ik weet dat het dikwijls, ook ik heb ooit die droom gehad, maar wij leven deze kant van de wereld en wij kennen ons deel van het verhaal van de koffie. Maar de grond, de bodem, de klimatologische omstandigheden, de kennis van de plant, die ligt volgens ons bij de koffieboer. Toen zijn we beginnen reizen en zoeken naar info en dergelijke meer. En gaandeweg vonden we ook, en we hebben in het begin zelf ook bij OR een beetje daarmee gestruggeld en naar gezocht. Wij vonden gaandeweg dat ook heel veel goed bedoelde initiatieven en bijvoorbeeld labels, internationaal erkende labels, zijn daarvan een goed voorbeeld, dat die toch nog altijd gebaseerd zijn op een soort van neocoloniaal denken, waarbij de power, de macht, de controle, het opzetten nog steeds ligt in het Westen, bij ons. Bij de koffieverwerkende of de koffiedrinkende wereld. En daarmee bedoel ik een label zoals bijvoorbeeld Fairtrade en dergelijke meer. Die zijn geïnitieerd vanuit de Westerse wereld. En de controle op alles, op het volledige systeem, die wordt nog steeds georganiseerd ook vanuit die Westerse wereld. Voor ons voelt dat nog steeds als een soort van ongelijkheid tussen ons en die boer. Want dat betekent concreet dat je gaat zeggen aan een boer van kijk, ik betaal u zoveel, maar om die prijs en die premie te krijgen, dan moet je wel luisteren naar mijn regels en die regels netjes opvolgen en wij gaan die ook komen controleren. En als je die niet netjes opvolgt, dan krijg je ook die premie niet. Dus voor ons voelt dat nog steeds niet als equality, als gelijkheid. En dat al die dingen samen hebben ons geleid naar hoe wij vandaag kijken naar onze manier van aankopen. En wij kijken naar de boeren waarmee we werken als partners. Maar partners waarbij gelijkheid eigenlijk de basis is om te vertrekken. Waarbij we wij proberen ieder oogst bij hen langs te gaan, hen te bezoeken en samen na te denken van oké, hoe zien we de toekomst? Maar er is heel veel uitwisseling van kennis, kennis over hoe we kijken naar de toekomst, hoe wij langs deze kant voelen dat de koffiewereld evolueert, waar we denken dat de trends naartoe gaan, waar we denken dat koffieprijzen en dergelijke, alle evoluties naartoe gaan. En net zozeer uitwisseling van hun naar ons toe. Hè. En dan, ik denk op vandaag het grootste gedeelte of de grootste brok waarover we met koffieboeren praten, is toch wel klimaat. Hè. En de invloed daarvan op het telen van koffie, klimatologische invloed op koffie, op het land, op de struiken, op de kwaliteit en dergelijke meer. Nu, uiteraard, los van de kennis die wordt uitgedeeld tussen beide partijen, is voor ons het eerste en het allerbelangrijkste, vooraleer we overwegen om met een boer te gaan samenwerken, is uiteraard de kwaliteit. Zoals ik in de vorige podcastaflevering reeds vermeldde, hoef je voor de kwaliteit alleen, hoeven we eigenlijk niet het land uit. Hè. Je kan perfect traders vinden die enkel kwalitatieve koffie doen. Hè. Dus je kan die daar perfect aankopen en dan ga je lekkere koffie kunnen serveren. Maar dat is niet waar wij naar op zoek zijn. Hè. Vooraleer dat wij starten met een eventuele samenwerking, is de basisvereiste is uiteraard de kwaliteit. Hè. Dus wij gaan initieel aan een boer melden welke type koffie, welke kwaliteit, welke score, zoals ik vorige keer vermeldde. Wij starten vanaf een score met 86 punten. Dus dat is de basis, de vertrekbasis. Maar vervolgens gaan we gaan kijken van hoe denkt die boer, hoe werkt die boer? En komt het relationele heel erg naar boven? Wij gaan nooit koffie aankopen, enkel en alleen omdat dat een fantastisch lekkere koffie is. Er zit heel wat meer in en vooral om op lange termijn te kunnen samenwerken. Hè. Want een boer moet ons leren kennen, wij moeten een boer leren kennen en het duurt wel even vooraleer dat we van elkaar weten van wat is er mogelijk, wat zoeken wij, wat kan hij doen, wat zijn de groeimogelijkheden in kwaliteit, wat is het potentieel, wat zijn de volumes. Dus er gaat wel even tijd aan vooraf vooraleer dat de relatie echt op en top draait. En het leuke is, na een paar jaar, ja, dan hebben we eigenlijk weinig woorden nodig en dan weet een boer perfect welke koffie, zelfs bij het verwerken. Dikwijls gaan boeren ons al melden, hè, als ze de eerste cupping doen, dan gaan ze ons al dikwijls melden van, we hebben hier eigenlijk een lot voor jullie apart gelegd, dat we denken dat echt iets is voor bij Aar. Hè. En meestal, als wij een tijdje samenwerken, dan meestal zit dat er boenk op. Een bijkomend heel belangrijk punt, en zeker op vandaag als de beurs gekke bokkensprongen maakt, zoals de laatste maanden, dat is de prijs. Hè. Iedereen leest overal over de koffieprijzen, koffieboeren die onder de productiekost moeten verkopen en dergelijke meer, die eigenlijk vastzitten aan contracten of wereldwijde beursprijzen en dergelijke meer. Wel, dat is een volgend punt dat voor ons heel belangrijk is. En een van de redenen waarom we aan dit direct trade systeem vasthouden, dat is onze relatief onafhankelijkheid ten opzichte van de internationale beursprijs. Om even te situeren, koffie wordt eigenlijk verhandeld internationaal volgens twee beurzen. Je hebt de New York Stock Market en de London Stock Market. Die van Londen die treedt de Robusta koffie. Robusta hebben wij niet bij Aar, dus daar weten we ook weinig van. De New York Stock Market die verhandelt de Arabica koffie. Betekent dat koffie een product is dat dagelijks wordt verhandeld via die beurs en dus ook heel veel schommelingen, beursschommelingen ondergaat. De meest voorkomende beursschommelingen, dat heeft dikwijls te maken met Brazilië. Brazilië is het grootste koffieproducerende land, dat ongeveer 40% van de wereldproductie voorziet. Betekent als er iets gebeurt in Brazilië, zijn de klimatologisch heel dikwijls extreme kou op het moment dat het niet mag, of droogte, of te veel water, te veel regen op de verkeerde momenten, dan heeft dat uiteraard een rechtstreekse invloed op het volume dat Brazilië dat jaar zou kunnen produceren en verkopen. En dan heeft dat volume, gezien hun dominantie in de koffiemarkt, ook meteen een invloed op de beursprijs. Dus afhankelijk van wat er gebeurt in Brazilië, kan het zijn dat de beursprijs plots heel diep of heel hoog gaat. Het voorbije anderhalf jaar, is dat ook het geval geweest. Niet alleen door de situatie in Brazilië, maar ook corona heeft daar een invloed op gehad, zoals op heel veel commodities. En dan is de beursprijs wordt uitgedrukt in dollarcent per LBS, dus per pond. En als je die beursprijs zou gaan opzoeken, dan kan je zien dat die geëvolueerd is van $0.96 twee jaar terug tot op vandaag. Ik denk op vandaag of gisteren stond die $239. Wat dus een enorme kloof is en een enorme schommeling. Dat betekent dat toen dat boeren moesten verkopen aan een beursprijs of op basis van een beursprijs van $0.96, ja, dan verkochten heel veel boeren inderdaad onder hun productiekost. En vandaag kunnen die boeren dan even genieten van een hogere beursprijs. Maar het probleem is uiteraard dat er geen zekerheden in zijn. En dat als je vandaag begint te telen als boer, dat je echt niet weet wat je prijs zal zijn tegen de welke dat je binnen 9 of 10 maanden zou kunnen verkopen. En Als je daarbij nadenkt, ik vind dat echt absurd, want het zou net zijn zoals als wij hier een job aangeboden krijgen en ik zeg tegen een van de medewerkers bij ons van kijk, jij mag nu 10 maanden werken, ik verwacht dat je hier elke dag van 9:30 tot 5 achter je bureau zit, dat en dat zijn uw taken. En binnen 10 maanden, als je goed gewerkt hebt, dan ga ik zien hoeveel ik u ga betalen. Ik denk niet dat ik een werknemer ga vinden hier. En toch is dat de manier hoe vandaag het grootste stuk van de koffiewereld werkt. Als wij koffie gaan aankopen, dan is dat dus niet via dat systeem. Dus de internationale beursprijs, die volgen wij zelfs niet op. Wij hebben daar niet veel mee te maken, wij hangen daar niet van af. Want de prijs die we afspreken met de boer, die is jaar in, jaar uit, oogst in, oogst uit, gebaseerd op zijn productiekost. Dus die staat daar volledig los van. Dat betekent uiteraard, toen de internationale prijs 2 jaar terug $0,96 stond, ja, dat wij veel meer betaalden dan dat. Dat betekent ook dat als die prijs een grote bokkensprong maakt in de hoogte, dat onze beursprijs, dat onze aankoopprijs niet mee gaat evolueren. Dus die blijft gebaseerd op de productiekost. En uiteraard verhoogt die ook, want ook productiekosten verhogen van een boer. Hè, en meststoffen en transport, containertransport, maar ook de verpakking, de GrainPro-zakken bijvoorbeeld, waarin specialty koffie wordt verpakt, die verhogen in prijs en dergelijke meer. Dus onze aankoopprijs gaat verhogen, maar die gaat niet afhankelijk zijn van die internationale markt. Een volgende belangrijke reden voor ons om te opteren voor deze manier van aankopen is, ik zou het woord duurzaamheid willen gebruiken, maar eigenlijk gebruik ik dat niet meer zo graag, dat woord, want ik heb het gevoel dat dat heel veel wordt gebruikt en misbruikt. Maar ik bedoel het dan vooral in de zin van duurzame relaties. Voor ons is het heel belangrijk om te investeren in lange termijn relaties met boeren, waarbij dat voor beide partijen proberen we eigenlijk te streven naar een methode waarbij we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van externe factoren. Zij het van internationale crisissen, zij het van beursprijzen die schommelen en dat we volledig toegespitst zijn op de relatie tussen ons en die boer of die coöperatieve de andere kant. En om dat te bereiken, moet je natuurlijk goed voorsorteren. Betekent dat je niet zomaar met iedereen kan van start gaan. Want wij moeten vooral zoeken naar mensen die passen bij onze filosofie en waarbij we het gevoel hebben dat we daar op lange termijn gaan kunnen mee samenwerken. En wat betekent dat concreet, op lange termijn kunnen samenwerken? Wel, er is geen enkele samenwerking die gaat over jaren waar er niet eens een bottleneck zit, hè, waar er niet eens een probleem is. Een probleem kan zijn een kwalitatief probleem, een tijdsprobleem, een transportprobleem. Er zijn heel veel dingen die kunnen fout lopen als je rechtstreeks aankoopt. En op dat moment is het de sterkte van die relatie die zal bepalen hoe het probleem kan worden opgelost en of we verder kunnen met die relatie. En dus om ervoor te zorgen dat we met de juiste partner samenwerken, werken wij met het systeem van buikgevoel. het is echt zo, wij zullen geen enkele, maar geen enkele boon aankopen vooraleer we ter plekke zijn geweest. Dus om jullie toe te lichten hoe we van start gaan, hè, hoe we die boeren vinden bijvoorbeeld, want dat is een vraag die ons dikwijls wordt gesteld. Wel, dikwijls gaan boeren ons contacteren, hè, want finaal is de wereld van mensen die echt rechtstreeks aankopen is een vrij kleine wereld. In elk land zijn er 1 tot slechts een handvol mensen die dat doen. Dus de naam van die branderijen begint heel snel te circuleren. Betekent dat wij heel veel aanvragen krijgen, mails, contacten van boeren die willen bekijken of er een mogelijkheid is om rechtstreeks samen te werken. Wij zijn niet op zoek naar extra landen. We hebben op vandaag 9 landen en het is niet zo dat we echt op zoek zijn naar uitbreiding van die aantal landen, want er komt ook heel veel werk bij kijken en zo. Dus dat betekent, als een boer ons contacteert en we gaan eerst kijken van oké, is dat een land dat voor ons interessant is? En vervolgens gaan we even afstemmen op de kwaliteit die wij nodig hebben. Gaan we praten over de scores die wij nodig hebben. En dan zal die boer initieel een sample opsturen van zijn laatste oogst. Dat geeft ons de kans om al te kijken, is dat een profiel van koffie die past bij het profiel dat wij zoeken. Stel dat dat profiel inderdaad dat ons dat bevalt, dan zullen we terug contact opnemen met die boer. En dan zullen we de volgende keer dat we in dat land zijn, langs gaan bij die boer. Zullen we bij die boer langs gaan om te kijken van oké, wie is dat? Hoe werkt die? Hoe is hij georganiseerd, maar ook vooral hoe gaat hij om met de mensen die bij hem werken. We gaan ter plekke kijken en ik vergelijk het graag met een restaurant. Stel dat ik jullie vertel dat ik het beste restaurant van België heb. Dat kan, maar stel dat ik u morgen meeneem in de keuken van mijn restaurant en je ziet de ingrediënten die ik gebruik, je ziet hoe ik in die keuken werk, of het daar netjes is, of het daar hygiënisch is, de manier waarop ik communiceer met mijn ploeg, met mijn keukenploeg, dat zal u veel meer inzicht geven en veel meer vertellen over wat je kan verwachten in mijn restaurant. Wel, net op die manier gaan wij kijken bij een boer. En ons buikgevoel is daar heel belangrijk bij. Dat betekent, het gebeurt meermaals dat wij bij een boer terechtkomen waar op zich niet echt iets fout is en die topkwaliteit van koffie heeft. Maar als we daarmee praten, als we daarmee rond tafel zitten en wij voelen niet meteen een klik en we voelen niet meteen dat wij op dezelfde manier naar de dingen kijken, dat we op dezelfde manier naar de toekomst kijken, dat we ons dezelfde vragen stellen, dat we op dezelfde manier omgaan met mensen, want uiteindelijk is koffie een heel relationele business, het is een heel relationeel product, dat gebaseerd is op vertrouwen. Hè, want op die koffiebonen die hier terechtkomen, daar staat geen stempel op. Dus vertrouwen is iets essentieels in koffie. Wel, als bij het begin van die relatie dat vertrouwen of dat buikgevoel niet helemaal juist zit, dan gaan we daar niet mee starten. Dan gaan we bedanken voor die boer. Maar dan gaan we op zoek gaan naar een volgende partner. En dat is vooral om op het moment dat we dan echt gaan samenwerken, dan zit je toch met een paar duizend kilometer ertussenin. En dan is het wel van belang dat je vlot kan communiceren, dat je vlot kan samenwerken. Nu, waarom zou je niet moeten opteren voor dit systeem? Misschien in tegenstelling wat je zou denken. Dat is om rentabiliteitsredenen. Je moet absoluut niet kiezen als branderij voor een direct trade systeem om meer te gaan verdienen. Want eigenlijk is kiezen voor direct trade vraagt wel om een investering. Een investering in de relatie opbouwen. Je moet ook reizen, dus reizen kost ook geld. Maar vooral een investering in de relatie op lange termijn. En je neemt heel veel risico, ga je bij jezelf leggen. Terwijl als je zou gaan aankopen via een trader, dan besteed je eigenlijk dat risico uit. De trader in dat geval zal het risico voor u dragen en indien er een kwaliteitsprobleem is en je koopt via een trader aan, dan moet die trader dat oplossen, dan ligt dat probleem niet bij jou. En toch is het voor ons, als we daarop terugkijken, na de voorbije 10, 12 jaar, is het een manier van werken die ons zoveel kennis heeft gebracht. En het is een van de dingen die we bij Aura hebben gedaan in de voorbije jaren, die misschien aan het begin niet altijd meteen duidelijk zijn of die geen keuzes zijn voor rentabiliteit of meer opbrengst, maar die vooral veel kennis en inzichten brengen. En dat is een van de dingen dat Direct Trade ons absoluut gebracht heeft. Als ik kijk wat dat systeem ons gebracht heeft binnen OUR, dan is dat fantastisch vandaag. En dan is het ook dankzij dat, dat we dat vandaag bijvoorbeeld in een podcast voor jullie kunnen gieten. En nu is het tijd voor koffie.